Zo, goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Nou, ik heb begrepen van de docent dat jullie allemaal zo ver zijn om dit allemaal te kunnen lezen vanavond. Dus het beste is misschien dan maar even een leespauze in te lassen.
Als er nog vragen zijn, hoort het wel.
Vanavond heb ik meegekregen dat we gaan praten over de studie van Tenach, Talmud, Hebreeuws en het Aramees. Ik weet niet of er nog vragen in naar boven zijn gekomen in de tussenliggende tijd sinds december. Ik kan het eerst nog wel even een paar minuten, maar dan gaan we aan de slag. We gaan spreken vanavond over hoe gaan wij vanuit de Joodse traditie om met Tenach, dus met de Bijbel, het Oude Testament zo wilt. Hoe gaan wij met die studie om in het Hebreeuws en Aramees? We hebben al in de voorgaande modules hebben gesproken over waar het Aramees eigenlijk vandaan kwam. De traditie zegt ons dat Abraham waarschijnlijk Aramees heeft gesproken. Of dat zij Aramees, Joodse volk, Joodse gemeenschap heeft Aramees opgepakt tijdens de Babylonische ballingschap. Daar lopen de meningen een beetje over uiteen. Maar in ieder geval, Aramees heeft een hele belangrijke plaats verworven in de Bijbelteksten, in het omgaan met de Bijbelteksten. Goedenavond. Ik heb daarom verkozen voor vanavond om een aantal pagina's te bekijken. En dan gaat het mij eigenlijk op dit moment meer om de bladspiegel, hoe ziet zo'n pagina eruit? Een pagina je gaat bestuderen. Waar kijk je naar? En wat zijn de belangrijkste bronnen? Ik heb hier nog een paar papier voor. In de Midrash, als ik moeilijke woorden gebruik die nog niet duidelijk zijn, of al je vergeten zijn, dan trek maar even aan de bel. In de Midrash, daar wordt verteld dat de oudste taal in de wereld is Lashon HaKodesh, letterlijk de heilige taal, het Hebreeuws. En als we kijken naar het scheppingsverhaal, dan zien we ook dat God de wereld heeft geschapen eigenlijk niet door te handelen, maar door te spreken. In Genesis, het is heel duidelijk. Dus God spreekt een woord uit en dan is het er. En of dat was de Midrash, God heeft, als het ware, gesproken in het Hebreeuws. Dus het Hebreeuws is, in dat opzicht wordt het ook beschouwd als, misschien het beste kunnen formuleren, als een scheppende taal. Wij kunnen dat niet, maar God kan met een woord iets zeggen en daarmee schept hij een element van deze wereld. God doet veel meer met woorden dan wij kunnen. Dat is bijvoorbeeld ook een hele mooie uitspraak in de Midrash bij de openbaring op de berg Sinai in Exodus 20. Wanneer God de 10 geboden of de 10 woorden uitspreekt, dan doet hij door het uitspreken van 1 woord in het Hebreeuws. En daarmee is, ja, ik dacht dat al gezegd, alles gezegd. God spreekt 1 woord uit in het Hebreeuws en daarmee zijn de 10 woorden aan de mensheid gegeven. Dat is ook wel heel belangrijk om dat zo te benaderen, want als u kijkt naar de tekst van de 10 woorden in Exodus en in Deuteronomium, dan wijken die van elkaar af. Die teksten zijn niet identiek. Nou, dat is heel moeilijk als God de 10 woorden heeft aan het Joodse volk gegeven in die Bijbel waar van wij uitgaan dat alles waar is. Ja, wat is dan waar? De eerste 10 woorden of de tweede 10 woorden? Een bekend onderscheid is bijvoorbeeld bij het 4e gebod van de Sabbat. In Exodus staat Zachor, herinner het Yom Shabbat. En in Deuteronomium staat Shamor, bewaak de Sabbat. Nou, wat heeft God dan nu eigenlijk gezegd? En daarom vertelt de Midrash, God heeft het alle twee, en met alles eromheen samengevat in één diboer, in één uitspraak. Dus in het Hebreeuws, in Lashon HaKodesh, de heilige taal, daar zijn mogelijkheden om dingen te verwoorden op een hele andere manier dan wij mensen met taal kunnen gaan. Wij spreken eigenlijk een soort gehandicapt Hebreeuws. Het is veel omvattender dan wij als mensen het gewoon als taalinstrument kunnen hanteren. En dat principe, dat kom je ook voortdurend tegen wanneer wij de Torah, wanneer wij de Bijbelteksten bestuderen. En hoe, dat zien we dan hopelijk in de loop van de avond. Ik heb in ieder geval drie soorten teksten meegebracht. Afgezien even die pagina met wat Nederlands, dat komt straks even. De eerste, dat is deze pagina. En dat had u al lang gezien natuurlijk, dat is Exodus 12, vers 1. Het is eigenlijk een willekeurige keus geweest om nou deze pagina mee te nemen. Maar ik wou gewoon eens kijken aan de hand van de tekst van dit vers, vers 1, Exodus 12. Hoe kijkt de Jood vanuit zijn eigen traditie naar deze tekst? Wat doet hij daarmee? Vanuit het Hebreeuws, misschien ook vanuit het Aramees. Daar gaan we een beetje mee aan de slag. Ik begrijp dat het mogelijkerwijze nog wat leesproblemen oplevert. Maar ik lees wel. Ik vertel wel waar ik ongeveer gebleven ben. En dan misschien met het vingertje erbij. Dan lukt het om misschien hier en daar toch wat te volgen. Deze pagina. Bovenaan de pagina zien wij Shemot. Yud Alef. Jood beet en dan beet alf. Zien we dat? Zie je wel, het valt best mee, hè? Wat betekent dat? Shemot, dat is de Hebreeuwse naam voor het tweede boek van de Bijbel, Exodus. Jood alf is een nummer. Hoofdstuk 11. Jood is 10 en de alf is 1. Dan ziet u meteen al hoe we dus met onze getallen omgaan. En dit is niet alleen hoofdstuk 11, maar hier begint ook Yud Beit hoofdstuk 12. En daarachter staat Beit Alef. Dat is echt een woord, bo. Dat is namelijk, dat is het beginwoord van dit stukje uit de Torah. En dat begint al in hoofdstuk 11. De wekelijkse afdeling die op een bepaalde sabbat wordt gelezen. En u weet, iedere wekelijkse afdeling heeft een eigen naam. En die is altijd gerelateerd aan een van de beginwoorden van die afdeling. Nou, dit hoofdstuk begint met het woordje bo. Dus als ik hier naar kijk, zie, oh ja, dat is Parshat Bo, afdeling bo. Dat is van die en die zaterdag wordt het dan en dan in de synagoge gelezen. En dan hebben we de tekst zelf. De Bijbeltekst, dat zijn de dikke, vette letters in de rechterbovenhoek. Dat zijn dus die versen uit Exodus 12, of de laatste versen van Exodus 11. En wat er omheen staat op die bladzijde, dat zijn allemaal verklaringen. Oh. Wat wij doen, wij beschouwen nooit, en dat moet waarschijnlijk wel duidelijk zijn van voorgaande avonden, gezond uit. Wij beschouwen nooit de tekst als op zichzelf staand. We kijken altijd, nadat we gelezen hebben wat er in de schriftelijke Torah staat, wat de mondelinge Torah over het te vertellen heeft. Ja, die mondelijke openbaring. En die bestaat uit een heleboel facetten, dat komen we in de loop van de avond tegen. Onder andere, wanneer het gaat over het verhalende deel in de Torah, dan vinden we vanuit de mondelinge overlevering allerlei opmerkingen, achtergrondverhalen. En het eerste wat wij doen, wanneer we dus een tekst bekijken, nou, oh, dat staat in de tekst, maar wat zegt de mondelinge leer erover? Dat is dan een diepere beschouwing dan alleen maar de feitelijke Bijbeltekst.
Je moet dus dit in feite dan die uitleg niet zien als kanttekeningen zoals die in de Statenvertaling staat.
Nee. Het is als. Ja. Het is ook heel verwarrend voor. Niet wij natuurlijk, maar van buiten mensen die dit gaan doen. Is het soms heel verwarrend, want de mondelingenleer die neem je veel verder weg van de heilige tekst. Vele momenten. Ja, je komt dingen tegen die je helemaal niet verwacht achter de schriftelijke teksten. Ik zou bijna zeggen, de mondelingenleer is een soort talen Kanaans, maar dan in het Hebreeuws.
Ja, precies. Ja.
Heeft hetzelfde gezag, ja. Laten we gewoon samen eerst maar eens vers 1 lezen van Exodus 12. Nou, waar begint dat? Het begint op de vierde regel van de hoofdtekst. Dan zien we weer Jud Beit. Dat was hoofdstuk 12. Jud is 10 en Beit is 12. Dan een kleine letter 11. Dat is gewoon vers 1. We zijn dus nu aangeland. Exodus 12, 1. Vayomer Hashem, en de Eeuwige sprak El Moshe tot Mozes, de El Aharon en tot Aharon, Be'eretz Mitzrayim, in het land Egypte, Lemor als volgt. Nou, die tekst kent u waarschijnlijk wel uit de Bijbel. Dominee heeft het er wel eens over gehad, waarschijnlijk. Dat is de tekst. We moeten eerst eens kijken over welk moment hebben we het eigenlijk in de geschiedenis. Exodus 12, dat is ja, helemaal aan het einde van de slavernij in Egypte. Net voor de uittocht. 9 van de 10 plagen zijn geweest. De 10e plaag, de dood van de eerstgeborenen. Die dreigt er nu aan te komen. En in hoofdstuk 12 kondigt God dus de naderende uittocht aan. De dood van de eerstgeborenen. Maar ook alle verplichtingen die de uittocht van Egypte met zich brengt. Namelijk paasoffer, eten van de matza en alles wat er dus bij komt. En daar gaat het hier over in deze verzen. De Eeuwige spreekt tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte als volgt. We vinden in de Bijbel natuurlijk tientallen momenten waarop God tot Mozes spreekt en een stukje wetgeving meegeeft. En in een aantal keren staat er ook niet alleen Mozes, maar ook Aaron genoemd. Nou, als je dat een beetje weet, dan vraag je meteen al af bij deze tekst, waarom wordt Aaron er hierbij gehaald? Het gaat om puur wetgeving, zullen we zo direct ook zien waarover het precies gaat. Dat is dan bijvoorbeeld een van die typische zaken waarvan je afvraagt, hé, wat is hier aan de hand? Waarom wordt er hier ook tegen Aaron gesproken? Nou, als je die vraag bedenkt, dan ga je op zoek naar een antwoord. En daarvoor hebben we al die teksten eromheen, om daar eens in te gaan rondneuzen. We hebben natuurlijk een beetje een probleem, want we zijn net een beetje gewend aan het Hebreeuws, ook aan het Hebreeuwse schrift. En nou doe ik toch wel een aanslag op uw kennis wanneer het gaat om het Rashi-schrift. Hebben we het er al iets over gehad? Ander soort lettertype, wat we nu eenmaal nodig hebben. En als ik het ga lezen en u weet waar ik het ga lezen, dan is het ook heel makkelijk te volgen. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst eens kijken, welke taal hebben we nu gehanteerd? Het Hebreeuws. Er zijn perioden geweest dat de Joodse gemeenschap helemaal niet zo bekend was in het Hebreeuws, met het Hebreeuws, bijvoorbeeld in die Babylonische ballingschap. En toen bediende men zich van het Aramees. Dat is ook de reden dat in een bepaalde periode, voorafgaand aan het begin van de ballingschap, een Aramese vertaling is ontstaan van de hele Torah. Daarvan hebben we hier twee voorbeelden op de pagina staan. En die Aramese vertaling wordt altijd gehanteerd. Ja, wanneer wij naar de Bijbel kijken, begrijpen we niet iets, dan lenen we niet bij de buren de Statenbijbel. Maar dan kijken we in de Aramese vertaling. Naast de hoofdtekst, links van de hoofdtekst, ziet u een blokje. Waarboven in het Hebreeuws staat onkeloes. Bovenaan de bladzijde. Hier, onkeloes. Dat is een naam. Dat is een naam van een van de talloze vertalers van de Hebreeuwse Bijbel in het Hebreeuws. En dat betekent dus als we daar dat blokje van onkeloes kijken, dan lezen we gewoon de vertaling van dat vers 1, Exodus 12, maar dan in het Aramees. En als u zojuist heeft kunnen volgen de Hebreeuwse tekst, dan kunt u ongetwijfeld mij ook volgen de Aramese tekst. Dan zie je hoe identiek de talen eigenlijk zijn. Kijk maar eerst, dat moet je met twee vingers werken, dat werkt het makkelijkst. De rechterwijsvinger onder het woordje wayomer bij het eerste woord van de Hebreeuwse tekst, dus die dikke letters. En de linkerwijsvinger onder het eerste woordje van vers 1 in de Aramese vertaling. Dus hier wayomer en hier onder deze alf. Nou, wat zien we dan? In het Hebreeuws is het Wayomer, toen sprak. En in het Aramees Wa'amar. Zien we de verwantschap? Eigenlijk dezelfde stamletters. Ja? Hij sprak. De eeuwige. In het Hebreeuws Yud, He, Waaf. En weer een He. In wat hier in de Aramese tekst, daar wordt gewoon dubbele joet gebruikt. De eeuwige. In het Hebreeuws staat er dan El Moshe. De eeuwige sprak tot Moshe. In het Aramees Le Moshe. Weer die alf, weer die lammet en dan doet Moshe. In het Hebreeuws We El Aharon. En in het Aramees Ule Aharon. Die lammet keert ook weer terug. En dan. In het Hebreeuws. Be'eretz. In het land. En het Aramees. Be'ar'a. Hé, daar hebben we een nieuwe letter. Alef reis is hetzelfde. Maar in plaats van de tzadi eretz. Zien we een ayin. De Mitzrayim. Mitzrayim, Egypte. In het Hebreeuws Lemor. In het Aramees Le Memar. Proeven we een beetje de overeenkomst in de talen? Of is dat nog een beetje te... Ja? Heel typerend is hier één woord. Eretz, land. In het Hebreeuws Alef, Resh, Tzadi. En het Aramees Alef Reis Ayin. En dat is een heel bekend gegeven dat vaak de tzadi in het Hebreeuws, in het Aramees, wordt verwisseld voor de Ayin. Net zo goed als bijvoorbeeld de Shin wordt verwisseld voor de Taaf. En nog een aantal van die wisselingen. Nou, als je die trucjes eenmaal weet, dat zijn er niet zoveel, dan kun je op het moment dat je het Hebreeuws min of meer, nou, je moet het anders zeggen, wanneer je min of meer een beetje gewend bent aan het Hebreeuws, dan went het Aramees ook. En op een gegeven moment, ja, dan mensen die Hebreeuws ook modern Hebreeuws spreken, kunnen toch aan de hand van een aantal regeltjes vrij goed omgaan met eenvoudige Aramese teksten.
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
Hoe functioneert dat nu? Er is de tijd geweest waarin het Aramees feitelijk een verklarende vertaling meer was in het begin van de wereld. Maar hoe functioneert dat nu? Biedt het echt extra informatie? Of is die kern van het Aramees toch...
Ja, er is natuurlijk iets gebeurd in de loop der eeuwen. Degenen die zich toch proberen een beetje binnen de traditie te handhaven, die zijn zich toch natuurlijk heel sterk gaan richten op het Hebreeuws. En nu, in onze tijd, is de kennis van het Hebreeuws veel groter dan de kennis van het Aramees. Ja? Als we straks in de Talmud zullen kijken, de Talmud is voornamelijk in Aramees geschreven. Ook bijvoorbeeld in Israël, jonge mensen die zijn opgegroeid met het Hebreeuws. En dat maakt niet zo heel veel verschil uit klassiek Hebreeuws, Bijbels Hebreeuws of moderne Hebreeuws. Met Aramees hebben ze toch wel behoorlijk moeite hebben. Dat heeft ook nog een reden dat in het Aramees en de Talmud wordt gebruikt. Ook Griekse woorden voorkomen die dan weer, of Aramees woorden zijn afgeleid van het Grieks. En dat loopt een beetje door elkaar. Dus in principe is tegenwoordig de kennis van het Hebreeuws groter dan het Aramees. Dat zien we hier dan ook. Hè? De Hebreeuws kennen we allemaal, maar op het Aramees dan wordt het al wat ingewikkelder. Ja. Dit heeft overigens wel een joods-wettelijke verplichting. Dat Aramees. Want in onze codex, in onze wetgeving over de Sabbat staat dat je behalve dat je dus iedere week in de Sabbat in de synagoge, waar dat mogelijk is, dus moet horen dat de wekelijkse afdeling gelezen wordt vanuit de Torahrol, heb je ook een plicht, een wekelijkse plicht, om die wekelijkse afdeling 2 keer in het Hebreeuws door te leren en 1 keer in het Aramees. En dat dateert uit de tijd toen het Aramees gewoon, ja, dat was de vertaling, dat was het onderschrift van het Hebreeuws. Maar die verplichting is nog steeds in stand gebleven. En dat doen wij ook. Iedere week lezen we dus ook thuis nog een keer 2 keer de Hebreeuwse tekst en 1 keer de Aramese tekst. Nou, dan hebben we in ieder geval uit de Aramese vertaling gezien waar het Hebreeuwse tekst over gaat. En ik wil toch wel eens weten wat is dan de reden dat Aaron hier ook bij wordt gehaald? En waar gaan we dan op zoek? In onze verklaringen. De bekendste en ook de meest gehanteerde verklaring is Rabbein Shlomo Yitzchaki. Die naam die wordt afgekort met Resh Shin Yud Rashi. Bekende Rashi verklaring. We hebben er ook een Nederlandse uitgave van. Op Rabbein Onderwijzer. Heeft 100 jaar geleden ooit een vertaling gemaakt van de Pentateuch. Met de vertaling van het totale commentaar van deze Rashi. Dat was een vroeg middeleeuwse commentator die gedeeltelijk in Frankrijk heeft gewoond en gedeeltelijk in Duitsland.
Moet
je toch 1 keer van het zeggen? Yitzchaki. En dan mag u me vertellen wat dat Yitzchaki betekent.
Mijn Isaac?
Nou ja. Isaac's zoon. De zoon van Isaac. Shlomo, de zoon van Isaac. Ja, de Rabinovits, ja. Hij was ook rabbin, maar dank je wel. Ja? En die zien we hier ook op de pagina. Rashi. Als u kijkt. Onder de hoofdtekst. Hier de hoofdtekst. Hier het Aramees. En hieronder zien wij Rashi staan. Resh Shin Yud. Ja? Hebben we?
Ja.
Allemaal gevonden? Rashi gaat ons vertellen waarom Aaron hier genoemd wordt. Nu is Rashi, die is als bijbelcommentator, soms heeft hij zelf... Die ligt in de 12e eeuw. Als bijbelcommentator wordt hij niet zozeer geroemd om zijn eigen originele gedachten. Zijn grootste kracht bestaat uit het citeren van allerlei bronnen uit de Talmud, uit de Midrash en dergelijke. Zijn grootste kracht wordt gezien in het heel bonde formuleren van lange uitgebreide citaten. En dat maakt ons ook een beetje makkelijk, want Rashi zegt hier ook in een paar woorden, waar de Talmud heel veel tijd voor nodig heeft om dat allemaal te vertellen. Laten we maar eens kijken. We zien dat woord Rashi staan. Ja? Hebben we het allemaal? Daaronder staat in dik gedrukte letters, nog eens even een aanhaling van die paar woorden uit de Bijbeltekst, waar Yomer Hashem de Eeuwige sprak, El Moshe tegen Mozes, wel El Aaron en tegen Aaron. Nou, en dan krijgen we ons bekende Rashi-schrift. En wat zegt Rashi? En ik lees het maar en u mag het proberen te volgen, maar ook bij mij aan blijven kijken. Beswil terwille Sha'aron, omdat Aaron Asa deed Vetarach en zich inspande Bemoftim met de wondertekenen Ke Moshe, net zoals Mozes Galak Lokavot zei, krijgt hij hier dan ook een aandeel in kavot in deze eer, bemitswa rishona, bij het eerste gebod, namelijk het eerste gebod wat het Joodse volk meekrijgt in Egypte, sikalelo im Moshe, hij wordt hier meegenomen met Mozes, bedibboer, bij deze opdracht van het woord. Wat zegt Rashi? Rashi zegt, er is een hele specifieke reden waarom Aaron hier genoemd wordt. Aaron, die had een heel bewust aandeel bij het vervullen van allerlei wonderen en wondertekenen in Egypte voorafgaande aan de uitocht uit Egypte. Ja. Dat heeft hem zoveel krediet opgeleverd bij de eeuwige, dat God heeft besloten om daar waar het eerste gebod nu wordt gegeven, dat te maken heeft met verplichtingen die voortvloeien uit de uitocht uit Egypte, dat die opdracht niet alleen aan Mozes wordt gegeven, maar Aaron krijgt die opdracht ook mee. Nou, we zijn nu echt een beetje aan het leren. Nou, dan willen we ook graag weten, wat is dat dan? Wat zijn dan die wondertekenen die Mozes heeft, die Aaron heeft gedaan, die hem zoveel van deze verdiensten heeft opgeleverd? En er zijn talloze voorbeelden van. Die staan hier dan weer niet genoemd. Welke voorbeelden? Maar als we dus verder gaan zoeken, nou, we zullen dat vanavond niet, dan zal ik jullie niet allemaal mee lastigvallen. Maar als we dan gaan zoeken in de Midrash of in de Talmud, dan vind je een aantal hele specifieke opdrachten die Aaron heeft uitgevoerd en niet Mozes. Bijvoorbeeld bij de eerste plaag. De eerste van de 10 plagen was de plaag van het bloed. De Nijl en alle andere wateren veranderden van water in bloed. Wie heeft die plaag uiteindelijk teweeg gebracht? Dat was niet Mozes, maar dat heeft Aaron gedaan. En de Midrash vertelt ook waarom. Mozes, die was gered door het water. Het mandje, Egyptische prinses, dat hele verhaal. En het water bracht voor Mozes bescherming. Dat heeft hem dus, want alle andere kinderen die werden dus in het water gegooid om te verdrinken. En Mozes gered door het water. Als erkentelijkheid voor het fenomeen water, heeft Mozes dan ook gezegd, nou, ik wil het water niet slaan om het te veranderen in bloed. Ik wil dat niet doen. En daarop heeft Aaron dus die handeling verricht. Dat is één voorbeeld. We zien het nog bij één van de andere plagen, bij de kinnie, bij het ongedierte. Hoe is het ongedierte ontstaan? Aaron sloeg met zijn stok op het zand. En vanuit het zand, al die zandkorrels veranderden in ongedierte. Waarom zou Aaron dat hebben gedaan? Waarom heeft Mozes dat niet gedaan? Ook daar heeft de Midrash een heel duidelijke uitleg. Want ook het zand heeft het leven van Mozes gered. Weet je waarover we het hebben? Ja, 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 ja. Mozes slaat die Egyptenaar door en bedekt hem met zand. En daardoor is in eerste instantie de dood van die Egyptenaar onopgemerkt gebleven. En kon Mozes vluchten naar Midjan. Dus het zand heeft hem in eerste instantie het leven gered. Dus wat we noemen hakarot hatov. Erkentelijkheid naar het fenomeen zand toe. Heeft Mozes dus dat zand niet willen slaan om daar een straf uit voor te laten komen. Nou, hier zien we dus bijvoorbeeld één klein voorbeeldje. Die middels allemaal mondelingen traditie, mondelingenleer. De mondelingenleer verklaart dus hier aan de hand van een aantal voorbeelden waarom hier Aaron wordt genoemd en niet alleen Mozes. Ja.
Er staan een aantal woorden in die tekst die gefocuseerd zijn. Is het dan een moeilijk woord of wat is de reden daarvan?
De uitgever die zoekt altijd iets, een bepaald fenomeen waarop kopers zijn boek gaan kopen en niet van zijn concurrent. Door bijvoorbeeld moeilijke woorden te vocaliseren of net een andere. Iets de bladspiegel is aan te passen. Ja, dat, ja, ja. Is dit een beetje duidelijk hoe dit werkt? Nou.
Deze dingen staan dus in de Talmud.
Deze staan in de Talmud of in de Midrash. En soms en in Talmud en Midrash. Dat loopt vaak ook dubbele teksten. Daar zit ook wel vaak een overlap in.
Welk boek komt dit in? Waar is dit in de pagina dan?
Exodus 12.
Ja, nee, dat snap ik, maar hoe heet dan die uitvaart? Wat is dat dan?
Mikrot Gedolot. Dat is een uitgave van de Pentateuch. Dit is alleen het boek Exodus. Okay. Ja. En dit is het hele boek. Zo ziet de bladzijde eruit. En dus in feite hebben we dus 5 van deze delen. Dit is ja, de traditionele uitgave waar we eens mee werken. We hebben hier een hele andere uitgave, daar heb ik geen kopie van. Misschien was in de pauze nog even een kopie van mij, is wel aardig. Dit is een heel ander soort. Hier zien dus de hoofdtekst. Hier is de hoofdtekst hier. Hier de Aramese tekst. En hier, dat is alleen maar een opsomming van alle citaten uit de Talmud en de Midrash die er zijn op dit Bijbelvers. Rashi citeert maar één stukje, maar je kunt gewoon letterlijk alle citaten bijhouden. Hoef je iedere keer die grote Talmud erbij te pakken. Nee, je kijkt hier en dan zie je wat de Talmud zegt. Nou, wil je daar meer over weten, dan kijk je nog subcommentaren, de uitleg daarvan. En je, of je opent de Talmud of de Midrash. Dat zijn allemaal, ja, toch een soort standaardwerken die je voortdurend aan. Laten we even nog, voordat we overstappen naar de volgende kopie, even nog naar vers 2 kijken. Het begin van vers 2. Ja, het gaat me niet om de inhoud van die vers te behandelen, maar gewoon eventjes wennen aan het systeem, hoe we dus omgaan met de teksten. Vers 2, bij de beet. Ja, en dat begint dus hier. Ja? Ha-Goddes-Hazé, deze maand, Lachem, is voor jullie Rosh Hachadashim, het hoofd van de maanden. wat bedoelt God daarmee te zeggen aan Mozes en Aaron? We zitten nu in de maand waarin de uittocht uit Egypte plaatsvindt. Dat is niet de eerste maand van het Joodse jaar. Want de eerste maand van het Joodse jaar is echt de maand Tishri. En de uittocht uit Egypte vindt plaats in de maand Nisan. Maar God zegt, nou moet je goed weten, vanaf dit moment in de wereldgeschiedenis, deze maand wordt vanaf dit moment de eerste maand genoemd. En daardoor krijg je dat vreemde fenomeen, wat de Joden doen, die vieren dit nieuwe jaar bij het begin van de zevende maand van het jaar. Tishri is de zevende maand van het jaar. Dat houdt in feite in, aan de hand van wat hier dus staat, dat tot de uittocht uit Egypte was Nisan de eerste, was Tishri de eerste maand van het jaar. Maar die uittocht uit Egypte, dat is zo'n belangrijk fenomeen voor de totale wereldgeschiedenis, dat vanaf dit moment wordt de maand Nisan de eerste van de maand. Je zou kunnen zeggen, gewoon voor de vergelijking, dat de eerste maand van het jaar is juli. Totdat er iets heel belangrijks gebeurt. Ik heb geen idee wat dat nou kan zijn geweest. Maar opeens is 1 januari, januari is ineens de eerste maand van het jaar. Ja, die wisseling is het dus.
Maar Rosh Hashanah is Tishri.
Is Tishri, ja. Ja. Er is ook een hele discussie in de Talmud. Wacht eventjes. Eerste maand is Tishri, maar is nou de wereld geschapen op de eerste Tishri? Of toch op de eerste Nisan? Maar dat staat hier even los van. Maar er staat veel meer hier. Hagodes Hazé, deze maand is voor jullie Rosh Chadashim, het hoofd van de maanden. Dan hebben wij, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat het woord maand, dat roept associaties op, ook in het Nederlands. Maand heeft de maand met maan. De Joodse maanden zijn gerelateerd aan de tijd die de maan nodig heeft om rond de aarde te cirkelen. 29,5 dag. En het woordje maan komt hier ook weer heel duidelijk naar boven. Zullen we zo zien. Deze maand is de eerste van de maanden. En kijk eventjes in onze mondelinge leer. Wat staat er over in Rashi? De eerste brede regel in Rashi. Het tweede woord zien we, die dikgedrukte letters. Hagodes Hazeh. Deze maand hebben we het.
Volg je dat toch nog mee?
Nee.
Overvallen hoor, dat begrijp ik wel. Heb ik
dat? Haar God is haar zee. En dan vertelt de mondelingen weer. Een stukje geschiedenis. De uitgever komt ons tegemoet met zijn puntjes en stippeltjes erbij. Hera'u, hij wees hun, dat betekent God wees aan Mozes en Aaron, Levana, de maan, Begidusha, op het moment dat hij nieuw was, dus het eerste kwartier van de maan, God wees als het ware, kijk Aaron en Moshe, kijk Aaron en Moshe, dat is de maan. Wa amalo, en hij zegt tegen hen, kishayerach mitchades, wanneer de maan zich vernieuwd heeft, jelega, dan zal het zijn voor jou, Rosh Chodes, het eerste dag van de nieuwe maand. Dus je krijgt, ja, Mozes en Aaron krijgen gewoon een stukje aanschouwelijk onderwijs. Eerste kwartier, dat cycletje van de maan is net zichtbaar. God zegt, kijk, als de maan er zo uitziet, dat moet je weten, de totale wetgeving voor kalenderberekening, vaststellen van de feestdagen, vaststellen van de dagen waarop de uitzicht Egypte plaats is, enzovoort, enzovoort. Zo ziet de maan eruit bij het begin van de maand. Maar dan weet je, we hebben 29,5 dag nodig maanden om die aarde te cirkelen, dus dat weer het volgende eerste kwartier is, en van daarvan stel je dus je totale kalender samen. Dus wat vertelt Rashi ons, of wat citeert Rashi ons hier uit de Talmud, dat er hier wordt gegeven aan het Joodse volk door middel van het gesprek van God aan Mozes en Aaron, hoe wij onze kalender gaan samenstellen. Wat de eerste regels daarvoor zijn. Nou denken we dat we klaar zijn. Dan sluit ik deze pagina af. Met begrijpen van dit vers. Ja, het is bij mij al wel duidelijk. Rashi heeft het goed toegelicht. Maar het is helemaal niet helder. Als we even kijken aan het einde van die eerste brede regel van Rashi. Dan zien we daar, einde van die eerste regel, vlak voor het einde, twee kleine woordjes tussen haakjes staan. En daarvoor een sterretje met een kleine gimmel daarvoor. Hebben we dat? Ja? Nou, dat sterretje met die kleine gimmel is niet anders dan de voetnoot op Rashi van weer een latere verklaarder. En die zien we rechts van Rashi staan, want dan zien we meteen die kleine gimmel met dat sterretje. Rechts. Okay. Ja? Nou, oké, we zullen dat niet inhoudelijk allemaal gaan bekijken, maar hier wordt de vraag gesteld. Hoe kun je nou zeggen dat de vers, Bijbelse vers spreekt hier over de maan? Spreekt hier over de maand? Want er staat, op deze maan zal het begin zijn van de maanden. Dus hoe kan Rashi nou citeren, uitspraak, gaat hij over de maan? Nee, het gaat over de maanden. Een hele verandering daarover, dat zullen we elkaar besparen daarover. Maar dus, Rashi is dat, maakt het heel duidelijk, op hetzelfde moment, wordt er zoveel vragen naar voren gehad, dat je weer verder moet kijken in de subcommentaren. Nou, dan zien we een beetje het systeem dus met zo'n bladzijde omgaan vanuit de Torah. Ja?
Dat woord Hakodesh, dat onder die Gert staat zo vreemd en Kodeshje staat eronder, wat is dat voor?
Dat is een zangteken. Als je ziet, onder Vayomer, het eerste woord van het vers, staat ook zo'n tekentje. En boven de naam van de eeuwige en het tweede woord staat boven de hei ook weer een tekentje. En onder de Shin van Moshe staat weer een tekentje. Dat zijn zangtekens die gebruikt worden om het op de goede manier voor te kunnen dragen uit de Torah. Iemand die uit de Torah kan voorlezen, de Torahrol, die moet dus twee dingen heel goed weten. En hij moet de woorden kunnen lezen zonder de klinkers erbij. En zonder de zangtekens, want die staan ook niet in de Torah. Die moet dus eerst hier uit deze teksten leren. En dan moet hij het uit zijn hoofd. Hij heeft een soort, ja, een soort halve partituur heeft hij voor zich.
En wat
betekent
dat?
Nou, Vayoma Hashem el Moshe, Vayoma Hashem el Moshe. Dat is naar boven, dat, ja. En dan het mooie haakje onder Hachodesh, dat is zo. En dat moet je dus leren. Ik ben daar nooit een held in geweest. Ik kan het wel hieruit, maar op het moment dat ik voor de Torah rond, dan ben ik het allemaal kwijt. Ja, de een kan het wel, de ander kan het niet. Ik kan het helemaal niet. Dit moeten we wel leren natuurlijk voor onze afdeling als je bar mitzvah wordt. Dan moet je dat één keer geleerd hebben. En er zijn jongens die daar, nou, die vinden dat prachtig. Die gaan hun hele leven daarmee door. En anderen die... Goed zo. Ja, of de Baal Koree. Dat is niet altijd de voorganger in de synagoge. Of een van de gemeenteleden die dat iedere week doet. Of in de synagoge waar wij naartoe gaan. Als je daar naartoe gaat, dan hebben we twee. De ene weet de een, de andere weet de ander. Want ook als je dat al jaren doet, je moet toch iedere week weer dat toch wel herhalen om dat goed bij te houden. Goed. Dan laten we, ja, nou misschien even naar de achterkant. En dan gaan we niet inhoudelijk kijken. Want we kunnen er vannacht misschien niet van slapen. Maar hier zien we allemaal blokjes met verklaringen. En in ieder geval voor de kenners een beetje, die zien ook wel bekende in. Even Ezra is een bekende. Allemaal nog op diezelfde paar woorden van halftekst hier. Abiezer, Baraturim, Tziporen, Rashbam, Ramban, Nachmanides. Heeft een uitgebreid commentaar geschreven op de Talmud. Or HaChaim, links. HaChaim, dat is een meer mystieke verklaarder. Nou, ze zien dus ja, wat je eigenlijk zou moeten doen. En ze doen dat ook ja, zo in de loop van de week. Toch proberen zoveel mogelijk weer naar boven te halen van wat we ooit allemaal geleerd hebben aan Bijbelverklaringen. En dat zijn er heel veel. Daar komen we straks tegen. Daar komen we straks op. Even kijken waar ik mijn blaadje in probeer. Even kijken. Allee. Laten we eventjes een andere pagina erbij nemen. En dat is deze. Samuel 1. Precies hetzelfde verhaal. De hoofdtekst. Links de Arameese vertaling. Dus onkeloos. En daaronder Rashi. En nog een aantal anderen. Ralbak, Radak, Metsudat Sion, Metsudat David. En dan vinden we ook nog een vreemd eentje in de bijt. Laten we even kijken, gewoon even naar de hoofdtekst. We hebben hier over Samuel 1-1. Ja.
Mag ik even vragen over die twee accentstreken, dat zou maar zeggen. Dat in die naam en die afkorting.
Reish-Shin. Twee accentstreken is Jood. Die twee accentstreken is een afkortingsteken.
Dat het een afkorting is.
Ja, dat het een afkorting is.
Heeft u dan over 1 Samuel 1 vers 1 of?
Ja.
Oh ja, ja, ja.
Maar wij zeggen Shmuel Alef Samuel 1-1. Ja. Zo zeggen, dat staat er bovenaan de pagina. Het is een beetje onduidelijk, ik ben weggevallen, maar er staat er Shmuel Samuel 1-1. En u zegt 1 Samuel 1.
Ja, ja. Ja, dat zeg ik al, maar ik
ben... Ja, ik ben niet de enige, nee, dat zijn er nog een paar mensen die dat doen. Ja. 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 Daarom... Laten we gewoon even kijken voor de aardigheid naar vers 2. Ik lees het eventjes. Het begint dus met die beet. Ja? Velo. En hij had ste nashim. Twee vrouwen. Dan hebben we het over Elimelech. Shema gat. De één naam van de ene was Ghana. We shema shenit. En de naam van de tweede was Penina. De twee vrouwen. En Ghana blijkt dan later de moeder te worden van de profeet Samuel. Het verhaal is bekend natuurlijk. Vayehi. En er waren voor Lipnina, voor Penina, Yeladim, kinderen. Ula Ghana en Ghana. 1 Yeladim, die had geen kinderen. Nou, na 3 jaar wordt... Samuel wordt geboren. En te derde jaar, levensjaar, wordt hij naar de priester Eli gebracht. Dan begint het hele boek 1 Samuel 1 te werken. Waarom heb ik deze pagina? Want hier heb ik nog iets anders. Arameese vertaling, de onkelos. Maar laten we even kijken. Dit blokje. Hieronder. Hoofdtekst hier. Blokje. En kijk eens of u nu met uw Hebreeuwse kennis hier iets in kunt herkennen bij de beet. Als je hier even gaan kijken.
Eerst krijg ik hele kleine lettertjes de hoofdtekst geciteerd en dan in het Hebreeuws de woorden erachter. Daar hebben we al eens eerder iets over verteld. Ja, dus dit blokje.
Het is een beetje moeilijk, want het is geen Hebreeuws wat hier staat. Wel Hebreeuwse teksten, sorry, wel Hebreeuwse letters, geen Hebreeuws. Ook geen Aramees. Eigenlijk is het veel dichter in de buurt. Het is Jiddisch. En ik zal het voorlezen. Hebben we de plaats? Dus Beit. Velo Shtei Nashim. En hij had dus twee vrouwen. Elkana twee vrouwen, ja. In Elkana hot gehad zwei Weiber. Dat staat er. De nomen van einer, de naam van de een, is geween Hanna, en die andere is gewezen Penina. Duidelijker kan het toch bijna niet, hier in het oosten van het land. Hè? In die contraille waar de Jiddisch gebruikt wordt, vind ik altijd al een kolommetje met de Jiddisch aan. En dan zie je eigenlijk dat de Jiddisch in die kop dan dezelfde functie heeft gekregen als het Aramees. Ja, ja. Het is heel makkelijk te lezen hoor. Vaak is het geschreven Jiddisch ook veel meer verwant aan het Duits dan het gesproken Jiddisch. Ja, ja.
Het is vergelijkbaar weinig dat het in het Latino eronder staat.
Ja, dat komt ook omdat binnen de Latino-gemeenschap was altijd veel meer kennis van het Hebreeuws dan in de Ashkenazische gemeenschap. Tot, zeg maar, goed 100 jaar geleden. In hele streken, in het hele orthodoxe Polen en Rusland, spraken met name de dames. Niet spraken. Begrepen de dames niet het Hebreeuws. Ze spraken Jiddisch, ze schreven in Jiddisch, ze converseerden in Jiddisch, maar gewoon de Torah vertalen was volkomen onbekend, omdat er geen onderwijs voor de vrouwen was. Mannen vaak wel, er was ook een hele grote gemeenschap die toch vrij eenvoudig leefde en ook niet veel kennis had. Nou, dan hebben we het altijd over de grote Talmudscholen in Oost-Europa, maar dat was toch maar voor. Voor een bepaalde religieuze elite in principe hoor. Dat was, in deze tijd is het veel meer weggelopen voor gewone mensen. Maar kennis van het Hebreeuws, dat was vaak. Er is bijvoorbeeld de hele uitgave van de Torah, dus van de Pentateuch, alleen maar in het Jiddisch. Dat betekent, ze konden het lezen, maar dat is een soort, wij zouden zeggen, een soort kinderbijbel. Verhalen, literatuur over alles wat er in de Torah. En die wordt genoemd Tijdschumus. Chumas is Chumas, de Pentateuch. Tijds is het Jiddische woord voor vertaling. Vertaalde Chumas. Of die wordt ook wel aangeduid als Weiberchumus. Vrouwenchumas. Ja, zo werd dat. De kennis van de Hebreeuws was vaak heel armoedig.
Maar dan toch wel geschreven met de Hebreeuwse letters.
Ja, het alfabet kennen ze dan. Oh, ja. Dat is toch, maar Hebreeuws vertalen, dat was te ver. Dat was, ja. Nou, daarom heb ik eventjes deze. Maar dan zien we in feite dus hetzelfde systeem. Met alle verklaringen eromheen. En je neemt nooit alleen de tekst van de Bijbel zelf. Altijd onmiddellijk naar de verklaringen. Ik zal nog eventjes een paar kopieën doen. Dan hebben we nog 10 minuten tot de pauze. Hoe laat willen jullie?
Pauze nemen wanneer je wilt.
Nou ja, ik ga er niet alleen over. Want ik wil eigenlijk nog eventjes die pagina van de Talmud erbij nemen. Dan kunnen we dat stukje afsluiten. En dat is deze staande pagina. Dan hebben we nog een heleboel andere bladstukken van die later, maar ik heb voor de 65 minuten aan mij. Deze. Deze. Zo ziet de Talmud eruit. Je ziet meteen al een hele andere bladspiegel. Hoofdtekst. Verklaringen, omheen. Op die pagina van de tafel staat een heleboel informatie. Dit is een pagina uit het eerste boek van de Talmud, Traktaat Berachot. Nou, dat zien we ook, dat staat erboven, Berachot. Dus linksboven. Alle bladzijden zijn genummerd. Berachot. Dat is het eerste deel van de Talmud. Het gaat voornamelijk over wetgeving die te maken heeft met Berachot, met lofzeggingen. Wat, welke lofzegging zeg je op welk moment? Het gaat over de volgorde van de gebeden, de samenstelling van de gebeden, al die hele totale regelgeving in de synagoge, maar ook dagelijks gebeden zelf thuis, lofzeggingen voor het eten, na het eten, in plaats van eten. Ja, alles, al die regels die we kennen. Dat is een heel deel van de Talmud aan gewijd. Plus nog even andere dingen staan erin. Dit is pagina Gaf Waaf, pagina 26. En ieder boek van de Talmud, ieder traktaat zoals we dat noemen, is ook weer onderverdeeld in hoofdstukken. Dit is Perek Shelishi, het derde hoofdstuk. Dus hier zitten we in het derde hoofdstuk. Eerste traktaat van de Talmud, dat heet Berachot, bladzijde 26. En ieder hoofdstuk heeft ook nog weer zijn naam. En die naam die komt voort uit de eerste woorden waar dat hoofdstuk mee begint. Mishneh dus dat. Als we kijken even naar de hoofdtekst. Dan zien we zo drie kwart van de pagina staan dwars over die hoofdstukken. Die hoofdtekst wat dichtgedrukte woorden. Dat is eigenlijk de afsluiting van het derde hoofdstuk en daaronder begint het vierde hoofdstuk. Daar wil ik heel eventjes naar kijken. Ik dacht, verteld dat de Talmud is samengesteld eigenlijk uit het commentaar op de Mishnah. De Mishnah, de op schrift gestelde mondelinge leer. Daar is heel veel over discussie geweest, te doen geweest. En die discussies zijn dan weer neergelegd, vastgelegd in de Talmud. En dat betekent dat iedere tekst in de Talmud altijd teruggrijpt op één of meerdere regels van de Mishnah. Dus stuk de Mishnah en dan gaat de Talmud daarmee aan de slag. Dat zien we hier ook. Als we kijken naar het begin van het vierde hoofdstuk, het begin met de taal. Tefillat HaShachar. Tefillat HaShachar. Ad Chatzot. Zie je dat? Nou, dat betekent gewoon Tefillat, het gebed. HaShachar van de ochtend. Ad Chatzot. Mag duren. Chatzot. Chatzi. Tot het midden van de dag. Tot hoe laat mag je ochtends je ochtendgebed uitspreken? Niet later dan het midden van de dag. Dat zegt de Mishnah. Bekend zijn het niet altijd met elkaar eens. Deze mening wordt onmiddellijk gevolgd door iemand die daar helemaal niet eens is. Rabbi Yehuda, Omer die zegt, nee, niet tot het midden van de dag, maar ad dalet sha'ot. Tot het vierde uur van de dag, en dat is vroeger. Midden van de dag, het zesde uur, Rabbi Yehuda zegt, nee, dat is veel te laat, niet later dan het vierde uur. Dan gaat de Mishnah helemaal verder. Wat is dit? Hebreeuws of Aramees?
Wat denk je dat het is? Het is Hebreeuws. Ja, dat is heel duidelijk. Tefillat ha-shagar. Dat klinkt allemaal beter zo Hebreeuws als het maar kan. Hè? Ochtendgebed. Ad tot chatzot, tot het midden van de dag. Maar gaan we eventjes vier regeltjes verder. Daar zie je direct na het begin van die eerste, die vijfde regel, een dikke gimmel en een mem staan. Zien we dat? En daar begint dus Gemara, de Talmud. De Talmud begint nu te deliberen over die tekst in de Mishnah, over dat meningsverschil van de ene, de geleerden die zeggen tot het midden van de dag, en Rabbi Yehuda zegt net tot de vierde uur. En kijk eens wat er dan gebeurt. Veraminahu. Nou, er is niemand die kan vertellen dat het Hebreeuws is. Het is puur Aramees. Veraminahu. En wij stellen een vraag. Mitzwato. Het gebod begint er dan. Er komt een hele verhandeling dat we dat zo vanavond niet doen. Maar zien we meteen, de touw maakt meteen een sprong van de Mishnah die nog in het Hebreeuws staat, naar de behandeling daarvan in het Aramees. Zo werkt de touw. De Aramese discussie, of de discussie in het Aramees over de Mishnah in het Hebreeuws. En er komt vaak komen er toch weer Hebreeuwse woorden heel duidelijk terug. Soms hele teksten in het Hebreeuws. Maar de feitelijke discussie speelt zich bijna altijd af in de avond. Nou, dan willen we graag die Talmud ook nog kunnen begrijpen. Daarvoor hebben we de rechter kolom, die hele kleine lettertjes, Rashi lettertjes. Dat is het commentaar van Rashi op de Talmud. Dus Rashi heeft dus niet alleen zijn commentaar geschreven op de hele Tanach, maar ook op de hele Talmud. Dat is een levenswerk geweest. Daar hebben we een heel mooi verhaal over. Dat Rashi zat in Worms, in de Rashi-shul, s'avonds heel laat te schrijven en al zijn gedachten die gingen door zijn hoofd. Ja, en hij had nog geen, dat was allemaal niet. Alleen nog een ganzenveer. Nou, moet je voorstellen, dit moest je allemaal opschrijven. Dus er is een hele mooie overlevering dat er s'avonds dan engeltjes kwamen en die de gedachten voor Rashi op het perkament penden. Maar ja, het is een feit gewoon dat dit Rashi doet dat. Daar zijn we geleden ook wel over eens dat wat allemaal in de naam van Rashi gezegd is, dat blijkt ook allemaal terug te voeren naar zijn stijl, zijn hele compacte stijl. Er zijn bepaalde delen van de Talmud waar ook de kleinzoon van Rashi, Rashbam, commentaar heeft geleverd. En die citeert hier en daar zijn grootvader, maar die heeft al veel langere zinnen nodig dan Rashi zelf. En daar kun je, ja, de expert kan dus in herkennen. Het is zo specifiek, dus dat moet inderdaad in het hele leven zijn. Dan zijn we er nog niet. We hebben alleen maar op de rechterkolom gehad. De linkerkolom, de kleine lettertjes, dat zijn tijdgenoten van Rashi, de zogenaamde Tosafisten. Dat is een heel mooi Nederlands woord. Dat heeft niets met vissen te maken, maar Tosafisten. Tosafisten van Tosfot, van toegevoegd, lohosif. Dat zijn toegevoegde verklaringen uit tijdgenoten van Rashi en die zaten verspreid over Frankrijk, Duitsland, maar ook Engeland. In Zuid-Engeland in die tijd, lang voor Cromwell, dus in de tijd van de 19e, 11e, 12e eeuw, waren de wonenden daar schriftgeleerden, die dus ook de Talmud van commentaar hebben. Tosafisten. De studie van die Tosafisten is al veel ingewikkelder dan van Rashi. Rashi geeft commentaar op de tekst. De Tosafisten die houden voornamelijk bezig met wat hier staat in deze Talmud, hier in dit stukje staat dat en dat. Maar wacht eventjes, in traktaten daarin, het achtste traktaten, staat heel wat anders. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Nou, dan ontstaan al hele discussies. Dat is allemaal veel ingewikkelder. En de Tosse Visser zijn ook de eerste verklaarders die de eerste stappen nemen tot het concretiseren van wetgeving vanuit de Talmud. Ten slotte, wat we eventjes meenemen naar hele kleine lettertjes bovenaan de pagina. We zien hierboven, dus links, dit blokje. Hele kleine, die had wat een verkeerde bril bij, dus ik hoop dat het niet weer buiten gaat spelen. Dat zijn hele kleine lettertjes. Dit zijn dat is geen commentaar, dat zijn verwijzingen naar wetgeving in onze wetboeken. Die dateren dus van later. We hebben dus twee basiswetboeken. Eén van rabbijn Jozef Caro, de vroeg-middeleeuwse commentator uit Safed. En rabbijn Moshe Isserlis, de wetgever die woonde in de Poolse Krakau. En die heeft ongeveer dezelfde tijd, die hebben ongeveer dezelfde tijd hun wetboek samengesteld. Alleen, de een heeft het gedaan voor het Ashkenazische Jodendom, en de ander heeft het gedaan voor het Zwartse Jodendom. Jozef Karel was het Zwart, was een Italiaanse Jood, en Jozef Karel was een Oost-Europese Jood. Moshe Isserlis was een Oost-Europese Jood. Die hebben alle twee hun eigen wetboek, hun eigen codex geschreven. Die hebben dus eigenlijk uit de Talmud gewoon de wetten gehaald en die keurig gecodificeerd. Op een gegeven moment zijn die twee wetboeken in elkaar geschoven en dat is ons feitelijk wetboek geworden. En zo gebruiken de Ashkenazische Joden en de Sfarische Joden hetzelfde wetboek, alleen verwijzen dit is voor de Ashkenazische Joden of voor de Sfarische Joden. Dat is heel ingewikkeld als je de Talmud hebt, waar kun je nou iets vinden? Nou, daar heeft dus de ontwerper van deze bladspiegel. En deze bladspiegel is ooit ontworpen in de hoofdstad van Litouwen in Wilna, de bekende Wilna bladspiegel. Er is heel moois op gevonden. Kijk nog maar eventjes naar die eerste regel in de Mishnah, de hoofdtekst. Dan zie je op de tweede regel, vlak voor Ad, een heel kleine letter He staan. In de hoofdstad. Zien we die? Een hele kleine he. Ja? Die he is niets anders dan een voetnoot. Nou, dat kan niet zijn, een voetnoot aan de bovenkant van de pagina. Ja? Een verwijzing dus naar de hoofd. En kijk nou eens eventjes naar het blokje bovenaan. En daar zie je. Ja, hier. Zie je Kuf. Gaf, ges. Hier staan.
Even een beetje puzzel uit te praten.
Ik heb dat moeten leren.
Zie je de koef, gaf, ges?
Ja.
Maar daarnaast staat die kleine he. Dat is de verwijzing van die voetnoot. En dan ga ik even lezen wat erachter staat. In hele kleine rasje lettertjes. Mem, jut, jut. Wat is mem, jut, jut? Wie zou dat kunnen zijn? Maimonides. Dat is een verwijzing naar dat wat Rabbi Yehuda hier zegt tot het vierde tot het vierde uur van de ochtend zullen uitspreken. Kijk maar in Maimonides, daar verwijzen wij in zijn wetboek die regel te vinden. Of daaronder staat weer een afkorting: Tet, Waam, Shin, Ayin, Tour, Shulchan, Aruch, Shulchan, Aruch, onze codex, daar hoofdstuk dat en dat. En dan weten we meteen al, in de Mishnah is een meningsverschil tussen de schriftgeleerden en Rabbi Yehuda. Wie moeten we eigenlijk volgen? Moeten we nou Rabbi Yehuda volgen? Dat we voor het vierde uur van de ochtend ons ochtendgebed moeten uitspreken. Want we hebben inderdaad de tijd tot de zesde uur. Kijken we gewoon even naar de voetnoot. Maimonides vertelt ons, dat we de regel van Rabbi Yehuda volgen. En zo komt de wetgeving vanuit het Talmud tot stand. Nou, even tot zover.